Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, welkom in onze wekelijkse uitzending. Ook vandaag duiken we in een wereld die voor de meesten van ons zeer weinig is gekend. Of die we toch via de vorige uitzending toch al iets beter hebben leren kennen. De wereld van de armen, in de brede betekenis van het woord, niet alleen in de betekenis van geen geld of niets bezitten, maar hier vooral de gehandicapten, fysisch en of mentaal, de verstotenen, diegenen die denken dat ze niets waard zijn. En de gemeenschap die we reeds betraden vorige week heeft iets heel bijzonders. Het is veel meer dan zomaar een sociale, humane instelling. Het is een milieu waar mensen met een handicap, aldus Jean Vanier, weten dat ze anderen nodig hebben. Maar ook wij die gezond zijn, hebben anderen nodig. Maar dat beseffen we meestal niet. En dat is onze handicap. En zoals een Vaticaanse prelaat ooit eens zei, de Ark heeft gezorgd voor een Copernicaanse revolutie. Namelijk van goed te doen aan de armen, naar de armen die ons goed doen. En zoals reeds gemeld, komen we terecht bij Jean Vanier. Geboren in 1928 als zoon van een gouverneur van Canada. Aan de leeftijd van 13 jaar, volop tijdens de Tweede Wereldoorlog, treedt hij binnen bij de marine voor 8 jaar. Hij verlaat de marine aan 21 jaar, behaalt een doctoraat in de filosofie, ontmoet via zijn geestelijke leider, Père Thomas Philippe, de wereld van de gehandicapten, die in erbarmelijke toestanden leven, achter slot voor meestal hun ganse leven in instellingen al of niet psychiatrisch. In 1964 koopt hij een huis in Trosly, in het noordoosten van Parijs, en woont er samen met 2 gehandicapten. Dit wordt de eerste gemeenschap van de Ark. En ondertussen bestaan, sinds haar ontstaan in de 60er jaren, een 140 gemeenschappen van de Ark over de ganse wereld. Ook ondertussen in België, in Ewaï, Brussel, Namen, Bierge, Antwerpen en in Moerkerke bij Damme. Parallel ontstaat in Lourdes in 1971 de beweging Foi et Lumière. Het wordt de start van de gehandicapten bedevaarten naar Lourdes. Ze waren met 12.000 pelgrims, ouders, vrienden, veel jongeren en 4.000 gehandicapten. Het is vooral een betrekken van de ouders in deze wereld. Voor Jean Vanier was dit een zeer belangrijke gebeurtenis. Hij vertelde over zijn eerste confrontatie met deze wereld van gehandicapten in de instellingen. Hij had het dan vorige week over zijn soort van woede gevoelens tegen sommige ouders die hun gehandicapte kind daar wegdumden. Maar ook Jean Vanier passeerde een bekeringsweg en dat bracht stilaan begrip voor de reactie van sommige ouders. En we komen terug op die eerste confrontatie en hoe het bij hem evolueerde.
Et en même temps, ahuri et attiré. Et ce qui, et d'ailleurs, ça a toujours été avec moi quand je suis entré dans des lieux des lépreux ou dans les prisons, il y a une attraction. mystérieux que je ne comprends pas toujours, ce qui fait que j'ai beaucoup...
Enerzijds was ik aangetrokken en verbijsterd. Aangetrokken door een wereld die schijnbaar helemaal gek was. En ze waren ook gek. Maar ik was dus ook verbijsterd. Ik heb dat telkens ervaren, bijvoorbeeld ook bij het binnentreden in het milieu van de lepra's in Indië of in een gevangenis van Canada. Telkens ervaar je een mysterieuze aantrekking, die ik niet versta, en anderzijds een verbijstering. Ik vermoed dat dit gevoel overeenkomt met een plaats waar God woont, waar ik een afstoting ondervond ten opzichte van het gewone leven, waar ik gegeneerd was, beschaamd, in een arme menselijke wereld waar zo die mysterieuze aantrekking heerst. Het is deze aantrekking die je kan vertalen in een revolte tegen de heersende onrechtvaardigheid. Maar hier was het niet voor eerst een revolte tegen onrechtvaardigheid, maar een aantrekking naar een afgrond en met het gevoel dat God juist daar aanwezig is. Aanwezig in dit gat, in dit zwarte gat.
Oui, une attraction vers le gouffre, je ne sais pas absolument, mais comme si Dieu est présent dans le gouffre. Dans le trou, dans le noir, dans le... Ce qui fait que l'arche a commencé, mais ça a commencé d'une façon que ça ne pouvait commencer, très, très petite, parce que j'étais complètement...
En zo ontstond de ark. Maar het is zeer klein begonnen. Het kon niet anders. Ik was trouwens totaal onbevoegd. Ik ben goed in research. Zelf in het besturen van een vliegdekschip. Maar hoe te leven met gehandicapte personen, daar wist ik niets van. In die eerste ark ontdekte ik in mezelf dat ik een kind was. Ik kon lachen. We waren er gelukkig. We deden samen gek. Alles werd een gelegenheid van vreugde. We vochten als het ware om de afwas te mogen doen. We amuseerden ons. Ik heb daar geleidelijk aan de pedagogie van de lach ontdekt. De pedagogie van het feest vieren, van het gewoon gelukkig zijn. En dat brak in mij de barrières van die angsten om contacten te leggen, om relaties aan te gaan.
La pédagogie de célébrer, la pédagogie d'être heureux. Ça commençait à casser des barrières en moi de la peur de la relation. Je crois que je découvrais la relation comme lieu de la présence, de la joie. Je ne dis pas encore présence de Dieu, mais je dis de présence.
Ik ontdekte hoe een contact leggen de bron werd van de aanwezigheid van de vreugde. Ik spreek nog niet van de aanwezigheid van God. Maar die barrières vielen weg. In het vervolg van de gebeurtenissen heb ik dat nog meer ervaren. Er is een enorme aantrekking naar gemeenschap, naar de eenheid. Maar ook in bepaalde situaties kwamen enorme geweldreacties in mij op. Het was ook een zich bewust worden van wie ik ben.
Je reste encore un homme fragile, vulnérable, qui a des peurs, qui a des angoisses. Enfin, je le reconnais maintenant.
En ik blijf nu nog een fragiel mens, kwetsbaar, die angsten ervaart. Maar ik erken en aanvaard dat nu. Maar het is toch enorm om in een gemeenschap te leven waar iedereen aanvaardt hoe je ook bent. En waarin je gelukkig bent. Het is de antipode van het succes.
Mais c'est vrai que c'est l'antipode du succès.
De ark is gewoonweg een gemeenschap van gekke mensen die leven met andere gekke mensen en die gelukkig zijn en samen zingen.
L'Arche, c'est simplement un groupe de gens fous qui vouent avec quelques autres fous et on est heureux et on chante ensemble.
Jean Vanier bedoelt hier dus zowel de begeleiders, hetgeen zij assistenten noemen, en de gehandicapten zelf. Aan iedereen scheelt iets, zoals zij zei en ik herhaal dat graag. Mensen met een handicap, aldus Jean Vanier, weten dat ze anderen nodig hebben. Maar ook wij die gezond zijn, hebben anderen nodig. Maar dat beseffen we meestal niet. En dat is onze handicap. We zijn allemaal kinderen van de vader, Ellie en Rickert.
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat Hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt.
Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan en steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan.
L'humanité, pour vivre, a besoin qu'il y ait des pauvres que je prouve sont moins bien que moi. Donc je suis mieux.
De mensheid om te leven heeft nood aan armen die minder goed zijn dan ikzelf. Een psychoanalyste zei ooit iets interessants. Men kan niet in een ware relatie stappen met iemand die een onherstelbaar handicap heeft, als je niet het onherstelbare in jezelf hebt erkend, aanvaard en bemind. En Jean Vanier vervolgt.
Il y a la peur de ne pas exister, qui est métaphysique. Peur de mourir, peur de.
Zo heerst er een angst om niet te bestaan. Ook een metafysische angst, een angst om te sterven. Er is een angst dat je niet zou bestaan in de ogen van de anderen. En daarmee leeft een groot deel van de gehandicapten. De angst niet geapprecieerd te worden. Een derde angst is deze over de veiligheid.
Et le troisième peur, c'est la peur de l'insécurité.
Deze drie angsttypes zijn er. En je wil je automatisch beschermen tegen die fictie van angsten. Maar dit tot de dag dat je ontdekt dat God de veiligheid betekent.
Jusqu'au jour où je découvre que Dieu est ma sécurité. Tout être a besoin d'un lieu d'appartenance, d'une famille, d'une ceci ou cela, qui le révèle. Qu'ils sont beaux et qu'ils peuvent avoir confiance en eux-mêmes. Ça touche des choses profondes pour moi.
Iedere mens heeft nood te behoren tot een familie, tot een groep, die hen openbaart dat ze mooi zijn en vertrouwen kunnen hebben in zichzelf. Ook bij mezelf raakt dat zeer diep.
Où tout a vraiment commencé quand papa a dit j'ai confiance en toi. Où le père Thomas.
Bij mij is dat allemaal begonnen toen mijn vader me zei: ik vertrouw je. Of zoals pater Thomas me hetzelfde zei. Je kunt maar zijn wat je bent als je vertrouwen hebt in jezelf. Ik herinner er even aan dat Jean Vanier op de leeftijd van 13 jaar aan zijn vader vroeg om in de marine te mogen gaan. Zijn vader stemde toe vanuit een houding van vertrouwen in zijn zoon.
Oh, un bisou. Mais tu ne manges pas, hein? T'as déjà mangé pour ce midi. Oh, merci. Très gentil.
Jullie hoorden een assistente aan het praten met een gehandicapte in een rolstoel die enkel kan zien en slechts enkele klanken kan uiten. Beste vrienden, over de angsten in een mens zal Jean Vanier het uitgebreider hebben in de volgende uitzending. Maar voor we verder luisteren, even een mooi lied.
cœur de la vie de Jésus, c'est d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas de dire tu es aimé de Dieu.
De kern van het leven van Jezus is om goed nieuws te brengen aan de armen. Dat betekent niet enkel te zeggen je bent door God bemind. Het betekent met die armen leven, om hen te tonen dat ze door God zijn bemind. Het betekent leven met hen een relatie hebben.
C'est pas de dire des belles phrases. On n'est pas sauvé par des belles phrases, on est sauvé par une belle présence.
Het is niet het verkondigen van mooie zinnen. Wij worden niet gered door mooie zinnen, maar door een mooie aanwezigheid. Het prachtige aan de grootheid van God is dat verborgen zijn. Het is een prachtige, nederige God. Die aanwezigheid van God zonder dat hij zegt, ik ben er.
La grande chose avec Dieu, c'est l'extraordinaire cachet. Il est extraordinaire, Dieu, parce que il y a l'humilité de Dieu, il est présent sans dire je suis là. Et il est présent dans toute relation. Je dis souvent,
God is aanwezig in elke ontmoeting. Als je bijvoorbeeld vol liefde een bad geeft aan een gehandicapte, dan verander je de wereld. Het is een handeling die je stelt als op een balans. De balans tussen enerzijds de verwerping van de zwakke en anderzijds het verwelkomen van die zwakke. Een balans tussen vloek en zegen.
C'est un geste qui est dans cette balance entre le rejet du faible et l'accueil du faible, la malédiction et la bénédiction.
Aan de ene kant de verwerping van de zwakke, want hij staat me in de weg, en aan de andere kant het ontdekken van de zwakke als een ontmoeting met God. Dit zijn de twee extreme zijden van de balans.
Là, vous avez les deux extrêmes. Et chaque fois qu'on touche une personne faible avec tendresse, ça va vers l'amour.
Telkens je een zwakke persoon aanraakt met tederheid, dan beweegt die balans in de goede richting. Dat geeft dan liefde, vrede. Dat wordt een bron van leven. God zit daar verborgen. Nederig. Hij is aanwezig in elk van die handelingen.
Ça va vers la paix, ça va vers le... ça devient une source de vie. Donc, Dieu demeure caché, petit, humble, il est présent dans chaque geste d'amour.
Men kan inderdaad ergens het mysterie van God benaderen op een intellectuele wijze. Men kan inderdaad een echte theologische godservaring beleven. Maar hier is iets anders bezig. Het is de aanwezigheid van God in het vlees, in het lichaam, in de zwakheid. En op een bepaald ogenblik is er dan een eenheid tussen het lichaam en de geest. En in die zin openbaart dit lichaam bij mij en bij sommigen de aanwezigheid van God.
Qui pour certains devient la présence de Dieu. Je rappelle un assistant tout dernièrement me disait quand je donne le bain à Patrick, je prends conscience que je donne le bain à Jésus.
Zo verklaarde een medehelper. Als ik een bad geef aan Patrick, dan voel ik bewust aan dat ik Jezus een bad geef. Het mysterie van de ark is uiteindelijk het mysterie van het evangelie. Maar Jean Vanier trekt het nog meer open. Dit mysterie van Gods verborgen aanwezigheid, en vooral in de noodbehoevende, is een waarlijk mysterie dat God gewild heeft, ook in andere religieuze stromingen, zoals hindoeïsme, boeddhisme enzovoort. God aanvaardt iedereen. Maar in het evangelie is er toch iets zeer speciaals. een filosofie, een theologie van de plaats van de armen. Ik zou zeggen, het wordt essentieel dat geleidelijk aan de mensen een overgang, een transformatie moeten meemaken om met deze waarheid te leven. Deze transformatie krijgt dan een diepe, spirituele, religieuze, universele betekenis. En het wordt dus een aanzet naar het gebed.
Que cette transformation a un sens profond, universel, religieux, spirituel. Donc c'est une introduction à la prière.
En u hoort even de gemeenschap in de kapel. Beste luisteraars, zo komen we bij het meer universele aspect van het idee van de ark. Zoals Jean Vanier ons uitlegt, is onze God ook een verborgen God, een kenmerk van Gods grote nederigheid. Het doet me denken aan wat Vaticaan II ook verkondigde, dat er waarheden verscholen zitten in de andere godsdiensten. En we luisteren verder.
En relisant après, quand je vois ma naïveté, ma pauvreté humaine.
Als ik nu mijn leven overschouw, als ik mijn naïviteit vaststel, mijn eigen menselijke armoede. Ik had grote menselijke capaciteiten van beslissingen nemen, van kracht. Maar ik bezat grote menselijke armoede op intellectueel gebied om te weten wat ik moest doen in dergelijke bepaalde situaties. Ik was dus een idealist. En als ik dat allemaal herbekijk in mijn leven, zie ik nu veel meer mijn uiteindelijke armoede dan mijn capaciteiten. Maar door gans dat verloop was er steeds een kracht.
Par exemple, le truc le plus extraordinaire, c'était l'Inde, qui était complètement idiot. Une lettre de quelqu'un en Inde qui dit je connais un certain.
Bijvoorbeeld, het sterkste voorbeeld was India. Eigenlijk een gek verhaal. Ik krijg een brief van iemand uit Indië. Die schrijft dat hij een zekere majoor kent die geïnteresseerd is in personen met een handicap. Kan jij iets doen in Indië? Was de bede.
Tout de suite, pourquoi pas? Enfin, j'avais même pas du tout une sorte de réflexe de l'impossible. À la limite, tout était possible.
Mijn eerste reactie was onmiddellijk. Waarom niet? Ik had zelf geen twijfel. Geen reflex dat het onmogelijk is. Uiteindelijk is alles mogelijk.
Dans l'espace d'une année, une communauté est née à Bangalore. C'est là je découvre un autre monde et je découvre particulièrement Mahatma Gandhi. Je découvre ce monde.
En in de tijdspanne van één jaar is er een gemeenschap ontstaan in Bangalore. Daar ontdekte ik een andere wereld. In het bijzonder ontdekte ik de wereld van Mahatma Gandhi. Hij behoorde tot de Hindoe-godsdienst, maar met een uitzonderlijke menselijke visie, met een uitzonderlijk gebedsleven, met een gevoelen van wat de mens is, met een strijd tegen de verdeeldheid tussen de godsdiensten en tegen de scheiding tussen armen en rijken. Een groot verlangen van eenheid. Ik ontdekte daarin een humane visie over de mensen. En zo volgden Haiti, Ivoorkust, Honduras, Burkina Faso en vandaag zijn er 140 vestigingen. En God wil ook dat deze visie ook ontdekt wordt op ecumenisch gebied. We werken in sommige gemeenschappen met moslims, in Indië, in Afrika. Het is de ontdekking van een menselijke gemeenschap.
Mère Thérèse, c'est la femme qui a évangélisé comme aucun être humain a évangélisé dans l'histoire de l'Église.
Bijvoorbeeld Moeder Teresa. Zij is de vrouw die in de geschiedenis van de kerk nooit zo als een andere persoon heeft geëvangeliseerd. Zij veroverde de allermachtigsten op aarde en de meest kleinen. Ook zij verklaarde die visie: het zijn de armen die ons leiden naar God. Maar wat Moeder Teresa ook zegt is: maak je handen vuil en ga werken bij de armen. Ga hen tegemoet, want zij zullen aan jou een weg naar God tonen.
Mets-toi, salis tes mains et va travailler avec les pauvres. Va rencontre les pauvres, parce que c'est eux qui vont vous montrer un chemin vers Dieu.
In een volgend fragment heeft Jean Vanier het over de goddelijke voorzienigheid die werkt via de mensen, zowel via de naar menselijke normen gezonde als gehandicapten. Dus een 140 gemeenschappen zijn dus gesticht over de ganse wereld.
En aan de limiet, c'est pas moi qui les a fait. Ils ont été fait. Est-ce que je suis le pilote, mais pas le moteur. Où suis-je là-dedans?
En uiteindelijk heb ik ze niet gesticht. Ze werden gesticht. Ben ik de piloot en niet de motor? Wat ben ik daarin?
Mais peut-être aussi, je suis le pilote, mais le quartier général est ailleurs.
Of misschien ben ik de piloot en het hoofdkwartier bevindt zich ergens anders. Er is iemand anders die de bevelen geeft en me dit of dat zegt. Maar wat er ook zo heel bijzonder is met de dingen van God, is dat hij doet geloven dat jij het hebt gedaan. Maar het is uiteindelijk hij die het doet. Het is prachtig om te beseffen dat je iets aan het doen bent die niet van jou is.
Sur le plan financier, le conseil général donne de l'argent, etc.
Zo is er bijvoorbeeld het financiële aspect. Onze generale raad collecteert en verdeelt het geld enzovoort. Ook al diegenen die komen helpen in de ark en die er verblijven, het is een mirakel. Er waren in Frankrijk gemeenschappen die op het punt stonden ten onder te gaan. Dan plots reageert iemand op een bericht in het tijdschrift Famille Chrétienne en we geraken terug uit de put. Er gebeuren dingen waar het zeer duidelijk is dat God iets zegt.
On est devant des trucs où c'est évident que Dieu est en train de dire quelque chose, que on est sauvé non par l'intelligence humaine, mais par l'humilité et la beauté des gens qui ne sont pas intelligents.
Dat we niet gered zijn door menselijke intelligentie, maar door de nederigheid en de schoonheid van die mensen die niet intelligent zijn, die gek en zwak zijn, volgens de terminologie van de heilige Paulus. Door mensen die door God zijn uitverkozen en die op zoek zijn naar de liefde en erkenning en niet naar persoonlijke macht en welslagen.
Ik in zijn pakket du pouvoir, de la réussite personnelle. Quand je réfléchis sur ma vie, de la fondation de l'Arche jusqu'à...
Als ik nadenk over mijn leven vanaf de stichting van de Ark tot vandaag, het is een geleidelijke ontdekking van hoe God te werk gaat. Zoals ik het lees in het evangelie van Johannes, de Heilige Geest zal jullie leiden en zal jullie alles openbaren. We zijn uiteindelijk begonnen vanuit een situatie van armoede. Dan ontdekken we dat de personen met een handicap, door met hen in contact te komen, dat zij ons veranderen. Dit is een geschenk van God. De armen hebben het gelaat van Jezus.
On découvre que les personnes avec un handicap, que en relation avec eux, ils nous changent. Que c'est un cadeau de Dieu qui sent un visage de Jésus.
En zo komen we, beste vrienden, bij de bron. Ik zou zeggen de krachtbron waaruit Jean Vanier en zijn assistenten hun energie halen om een zo mooi werk te kunnen volbrengen en vooral vol te houden. Daar zit, zoals ik reeds zei, meer achter dan enkel humane, menselijke inspanningen. En zo komen we bij zijn diepe verbondenheid met God, met Jezus. Uiteraard kwam dit al zeer duidelijk tot uiting in hetgeen we al hoorden. U kan rustig verder luisteren naar een aantal pareltjes van meditaties. Je voelt daarin zo duidelijk dat elk van ons, ook diegenen die menselijk gezien gezond zijn, uiteindelijk ook hulpbehoevenden zijn.
Quand je pense à Jésus, je me sens bien. Quelquefois, je chante à l'intérieur et je le remercie. Je me sens heureux avec Jésus. Je crois que Jésus, de temps en temps, est heureux avec moi. Et puis, on est bien. Enfin, je dirais que... Et je sens que, vivant à l'Arche, il n'y a pas de séparation. Tout est unifié.
Als ik denk aan Jezus, dan voel ik me goed. Soms zing ik inwendig en bedank ik hem. Ik voel me gelukkig met Jezus. Ik denk dat Jezus van tijd ook met mij gelukkig is. In het leven in de ark bestaan er geen barrières. Alles is verbonden met elkaar.
Pour être véritablement humain, pour exercer l'autorité d'une façon humaine, pour vraiment accueillir le pauvre, il faut que nos cœurs soient changés d'un cœur de pierre dans un cœur de chair.
Om geheel mens te zijn. om gezag op een menselijke wijze uit te oefenen, om werkelijk de armen te ontvangen. Daarvoor moet ons hart veranderen van een stenen hart naar een hart van vlees. Vandaar de noodzaak van gebed en Eucharistie.
Et que l'Eucharistie, il y a quelque chose de très lié, parce que l'Eucharistie, c'est une présence réelle.
Er is een grote band met de Eucharistie, want de Eucharistie is een reële aanwezigheid. De Eucharistie die zich niet vervolgt en het wassen van de voeten van de armen draagt geen vruchten.
L'Eucharistie qui se prolonge pas dans le lavement des pieds des pauvres n'aboutit pas.
Je kan dan het lichaam van Christus innemen, maar je wordt niet het lichaam van Christus. Dan dreigt het een rite te worden, zonder meer, in plaats van een transformatie.
On peut manger le corps du Christ, mais pas devenir le corps du Christ. Ça peut devenir un rituel au lieu d'une transformation. Et toute l'Eucharistie, c'est pour qu'on amène une transformation, pour que nous...
De Eucharistie dient om ons te transformeren, om, zoals Christus, de voeten te wassen van elkaar. Daar waar de arme zich opricht en de rijke verarmt, daar is de kerk. Trouwens, de Eucharistie staat in het midden van de kerk. Het is het mysterie van de aanwezige God.
Quand le riche s'appauvrit et le pauvre remonte et qui n'est plus en colère, n'est plus en dépression, mais se relève dans la joie. Et à ce moment-là, l'église devient le lieu de la célébration, pas juste la célébration eucharistique.
Dus waar de rijke zich verarmt en waar de arme zich opricht in vreugde en niet meer kwaad is of depressief. En zo wordt de kerk de plaats van een viering. Niet enkel de Eucharistie, maar ook de viering van een gelukkig volk.
Mais la célébration d'un peuple heureux. Saint Jacques était furieux dans sa lettre. Parce que seulement une trente...
De heilige Jacobus was woedend in zijn brief. Want slechts een 30 of 40 jaar na de dood van Jezus stonden de mensen met mooie kleren en ringen vooraan in de bijeenkomsten en anderen stonden achteraan. Tijdens het leven van Jezus stonden de armen vooraan en 30, 40 jaar later achteraan. En de apostel Jacobus was dus woedend. Maar wat is dat voor een situatie? De armen waren in het centrum van de kerk en nu bevinden ze zich helemaal achteraan.
Jean-Jacques était furieux. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Le pauvre était au cœur de l'église et maintenant ils sont en haillons, tout à fait en haillons. Et c'est pour ça que j'ai une difficulté quand on parle de la...
Daarom heb ik het moeilijk als men spreekt dat de bevoorrechte optie van de kerk is te zorgen voor de armen. Nee, het is geen optie, het is een realiteit. De kerk is gevormd door de armen die roepen. En dat maakt dat diegenen die deze roep beantwoorden, medelevend worden. Zo wordt de kerk een gemeenschap van diegenen die in de mogelijkheid zijn om te antwoorden op een roep, op een relatie.
Alors à ce moment-là, ça devient un corps où chacun est important et en même temps, ça devient le lieu de la compassion.
Dan wordt de kerk een lichaam waar iedereen belangrijk is en wordt het de plaats van medeleven en vergeving. En dus niet alleen de plaats van het geloof. God definieert zich door compassie. God is liefde. De kerk moet een plaats van liefde zijn.
Jean-Paul II l'avait très fort senti. Jean-Paul II a fait un discours janvier 2004 où il disait que les personnes avec un handicap sont des témoins privilégiés de l'humanité.
Johannes Paulus II had dit zeer sterk aangevoeld. Hij sprak in 2004: de personen met een handicap zijn de bevoorrechte personen van de mensheid. Als we hen beluisteren, brengen ze ons naar een nieuwe wereld van solidariteit, liefde en onthaal. Ze verwijderen ons van een wereld van geweld en agressie.
Van Jean-Paul II heeft een sens profond dat c'est les pauvres qui nous transforment.
Johannes Paulus II had een zeer diep aanvoelen dat het de armen zijn die ons veranderen. Het zijn niet wij die de goeden zijn, omdat we ons met de armen bezighouden. Het zijn de armen die ons omvormen en doen ontdekken wat de kerk is.
C'est pas nous qui sommes des gens bons parce qu'on s'occupe des pauvres, c'est les pauvres qui nous transforment et fait découvrir ce qu'est l'Église.
Beste luisteraars, we spreken af aanstaande donderdag voor een derde en laatste deel over Jean Vanier en de Ark. Het wordt een grote meditatie. Zijn relatie tot God, tot de levende Jezus in de Eucharistie en over Jezus die de voeten wast van zijn apostelen. En ik sluit vandaag af met het verhaal van Erik. Hartelijk dank voor het luisteren.
Je voudrais vous parler d'Erik. Erik, een jeune qui est venu dans notre communauté il y a 35 ans. Il avait 16 ans, placé à l'hôpital psychiatrique à 4 ans. Il était aveugle, il n'entendait pas, il parlait pas. Il avait été placé à l'hôpital psychiatrique à l'âge de 4 ans. Je crois que je n'ai jamais vu un jeune avec autant d'angoisse, de sentir perdu.
Ik zal u vertellen over Erik. Een jongen die in de gemeenschap kwam over 35 jaar. Hij was toen 16 jaar oud. Hij zat in een psychiatrische instelling sinds de leeftijd van 4 jaar. Blind, doof en stom. Ik heb nooit in mijn leven een jongere gezien met zoveel onrust. Met een gevoel van zich verloren te voelen. Met zo'n kind kan je de diepte verstaan van het lijden van de ouders.
Un homme comme ça, on comprend la profondeur de la souffrance des parents. Sa maman, une femme merveilleuse, avait déjà des enfants, ne savait pas quoi faire. Avec ce petit, fragile, blessé, aimé de Dieu.
Zijn moeder, een prachtvrouw, had reeds kinderen en wist niet wat te doen met die kleine, fragile, gekwetste jongen, bemind door God. Daar ligt dan de moeilijkheid van de mensen om in contact te komen met zo iemand.
Le cœur blessé des mamans, le cœur blessé des parents, puis le cœur blessé d'Eric. Parce qu'il avait l'impression qu'il n'était pas aimé, abandonné à l'hôpital.
Er was het gekwetste hart van de moeder, van de ouders en het gekwetste hart van Erik zelf. Want hij had de indruk dat hij niet werd bemind bij het achterlaten in het ziekenhuis. En het hart van Erik is zoals ons eigen hart, kwetsbaar.
Et son cœur est comme le cœur de chacun de nous. On a des cœurs vulnérables. Et quand on n'a pas des grandes capacités de raison ou d'activité.
En als je dan als Erik geen grote capaciteiten bezit van reden, van handelen, dan verkeert dit gekwetste hart in onrust en angsten.
Qui suis-je? Je ne suis pas aimable. Je suis mauvais.
Ik word niet bemind zoals ik ben. Ik ben niet vriendelijk, ik ben slecht. Wat heeft Erik dus nodig, dit klein kind van God?
Alors, qu'est-ce qu'il a besoin, Erik? Cet enfant de Dieu, ce petit enfant de Dieu.
We moeten vandaag erkennen dat er wel vooruitgang is in de verzorging van de gehandicapten. Maar we moeten ook anderzijds beseffen het grote aandeel die reeds gedood worden voor hun geboorte. We leven in een competitieve wereld en cultuur. Er zijn er velen die verdienen, maar velen die verliezen en velen zijn slachtoffers.
Quelques-uns gagnent, beaucoup perdent et beaucoup sont victimes. Quand on accueille Eric, c'est vrai qu'il change. C'était très doux. Quand j'ai quitté la direction de la communauté, j'ai vécu pendant un an avec Eric. Il s'agissait de lui donner le bain. Découvrir, ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu?
Wanneer we Erik ontvangen, dan verandert hij. Toen ik me terugtrok uit de directie, heb ik een jaar samengeleefd met Erik. Het volstond om hem een bad te geven en te laten beseffen dat je lichaam de tempel is van God en dat de Heilige Geest in je leeft. Een bad geven aan Erik is een bad geven aan de tempel van God.
Et que l'Esprit Saint habite en toi. Te donner le bain à Eric, c'est donner le bain au temple de Dieu. Quand Eric était dans venu à notre chapelle, ce qui nous touchait, c'était la profondeur du silence en lui.
En als Eric naar onze kapel kwam, was er iets dat ons raakte. Namelijk die diepte van die stilte die dan in Erik rustte.
Il y a une sorte de paix. Ça nous a mis sur le chemin, dans la certitude que Dieu parlait avec lui à l'intérieur de son cœur à travers une paix nouvelle.
Een soort vrede straalde dan uit hem. En dat overtuigde ons dat God met hem sprak binnen in zijn hart met een nieuwe vrede. Met deze ervaring werd hij dan bij ons gedoopt en kon hij met ons ter communie gaan.
Et c'est ainsi qu'il a été baptisé chez nous et finalement il a pu communier avec nous.
Is meer dan zomaar deeg. Het is Jezus die bij mij kwam. Stukje brood dat ik net kreeg, is meer dan zomaar deeg. Het is Jezus die bij mij kwam. Jezus is nu heel dichtbij, door de communie is hij nu in mij. Dank u dat u zo bij mij wilt zijn. Het is goed erbij stil te staan, denk er maar eens over na. Jezus die bij je is. Het is goed erbij stil te staan. Denk er maar eens over na. Het is Jezus die bij je is. Jezus is nu door de communie is hij nu.